We gaan met elkaar de Bijbel openen en ik wil je vragen om met mij mee te lezen. Jacobus hoofdstuk 5, we lezen daarvan vers 13 tot en met 20. Dit is inmiddels de tiende en de laatste preek, althans, over de Jacobusbrief. We sluiten deze brief vandaag af en ik wil met jullie nadenken over de zegen van ziekenzalving. Ik heb het thema wat aangepast. Dat is altijd lastig als je vroeg een bijbelgedeelte en een thema door moet geven. Bij mij ontstaan er pas op het laatst vaak de gedachten en dat soort dingen. Dus we denken na over de zegen van ziekenzalving. Ik zal dat wel wat breder gaan trekken. En ter inleiding daarop lezen we uit Jacobus hoofdstuk 5, vers 13 tot en met vers 20. De laatste verse van dat hoofdstuk. Daar staat: is er iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen, of zo je wil, de oudsten van de gemeente bij zich roepen. En laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieke behouden. En de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat met als doel u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een man, een mens, net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Tot zover deze woorden uit Jacobus 5, een indrukwekkend gedeelte. Je zou verschillende insteken kunnen maken om dit gedeelte uit te leggen. Een van die insteken zou kunnen zijn, ik geef het maar mee, dan kan je daar vanmiddag wat op voortborduren. Wat er staat in vers 15 en in vers 16 en 17, dat het gaat over een gelovig gebed, over een krachtig gebed, over een vurig gebed. Alleen dat al is een preek op zichzelf. Nou, ik ga proberen om in de tijd die ik heb zo eenvoudig mogelijk uit te leggen, toe te lichten wat de Heer mij in dit gedeelte heeft laten zien. Tot opbouw van ons persoonlijk leven, tot opbouw van de gemeente collectief, maar bovenal tot eer en verheerlijking van Gods naam. De zegen van ziekenzalving. De bekende dichter en predikant Nicolaas Beets, die dichtte ooit de bekende woorden die jullie allemaal wel kennen. Niet klagen, maar dragen en vragen, of zo je wil, bidden om kracht. Niet klagen, maar dragen en vragen, bidden om kracht. Het is alsof Nicolaas Beets de laatste woorden heeft gelezen uit Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus die schrijft in het licht van de eindtijd. Als je er de vorige keer was, dan heb je dat meegekregen. Lees vanmiddag voor jezelf het eerste gedeelte van Jacobus 5 nog eens door. Daar spreekt Jacobus over de laatste dagen. Daar zijn we in terechtgekomen naar mijn overtuiging. De laatste dagen. En hij spreekt ook over de komst van de Here. En hij spreekt over het feit dat de rechter voor de deur staat. En dat is belangrijk om in je achterhoofd vast te houden. En in dat kader, Tegen die achtergrond schrijft Jacobus ook over het belang van gebed. En dat past dus helemaal in het geheel van zijn brief. De eerste preek waar we mee begonnen zijn in Jacobus 1. Toen heb ik genoemd dat Jacobus ook wel de practicus wordt genoemd. Hij vertaalt de Bijbelse principes naar de praktijk van het leven. En dat doet hij ook in het laatste hoofdstuk wat betreft het gebed. En hij geeft niet alleen gebedsonderwijs, luister daar goed naar, maar hij houdt ons ook door dat onderwijs een spiegel voor. Hoe is het met ons gebedsleven? Hoe kijken wij aan tegen het fenomeen gebed? Dus het is helemaal in de lijn van zijn brief. En die periode van de laatste dagen, en naar mijn overtuiging bevinden we ons in het laatst van de laatste dagen. In die periode wordt er van ons veel geduld gevraagd, zegt Jacobus. En dat niet alleen, ook volharding. Geduld en volharding zijn nodig om die laatste dagen geestelijk goed door te komen. Waar of niet? Nou, geduld, dat is een aspect van de gave van de Heilige Geest. Dus dat wil God in jou en mijn leven bewerken, voor zover dat het nog niet is. Geduld, een schone zaak. Volharding is een van de namen van de Heere God. Paulus noemt de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de volharding. En zoals hij heet, zoals zijn naam is, dat werkt hij ook uit in de levens van al zijn kinderen wereldwijd. Geduld en volharding zijn nodig om de laatste dagen goed door te komen. Maar wat is nog meer nodig? Dat wij een leven leiden van gebed. Dat is de context waarin Jacobus schrijft. En dat is belangrijk om vast te houden. En wat is dan het mooie van dit gebedsonderwijs? En ik hoop dat je het van tevoren hebt doorgelezen. Het bijzondere is dat Jacobus bidden niet beschouwt als het sluitstuk op de begroting. In de zin van, nou ja, dan kunnen we ook nog bidden. Of, hey, hebben we trouwens al gebeden? Dat herkennen jullie natuurlijk thuis niet. Maar het komt voor. Dat we eigenlijk onbewuste dingen doen. Oh ja, we moeten nog bidden. Nee, het is geen sluitstuk op de begroting volgens Jacobus, maar, en onthoud dat, het is een levenshouding. Het is een stijl van leven. Iemand vraagt, maar waaruit blijkt dat dan, Jacques, in hoofdstuk 5? Nou, als je hebt meegelezen, heb je het ontdekt. Want Jacobus die noemt het belang van gebed in allerlei verschillende levensomstandigheden. En je kan het zo opsommen. Hij zegt, bid als je lijdt. En dan lijden met een lange ei, maar dat begrijp je wel. Nou, soms lijd je ook wel eens als je leiding moet geven. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hier gaat het over lijden met een lange ei. Bid als je lijdt. Hij zegt ook, bid als je goed gestemd bent. Hè? Hij zegt, laten we lof zingen. Nou, dat is ook een vorm van bidden. Wist je dat of niet? Aanbidden, kom ik zo nog wel op. Hij zegt, bid ook als je ziek bent. Bid als je gezondigd hebt en je mag zelfs bidden voor het weer. Wil je het bewijs? Nou, Jacobus die bad om goed weer. Om regen. En omdat het droog zou worden. Dus er zijn allerlei omstandigheden, zegt Jacobus, waarin gebed een geweldig machtig instrument is, wat aan ons is gegeven. Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader en naar elkaar. Gebed is een levenshouding. En nou wordt het wel spannend misschien voor je. Jongelui, het is als de adem voor je lichaam. Nou, heb je van de week geademd toen je op school zat? Ja, natuurlijk, wat is dat nou voor een rare vraag? Nou ja, ik vraag het maar. Heb je gebeden toen het van de week mee zat in je leven? Ja, natuurlijk. Heb je geademd toen het tegen zat? Heb je geademd in je vrije tijd? Jazeker. Heb je geademd toen je aan het werk was? Ja, hou maar op, ik heb heel de week, 7 dagen, 24 uur lang, geademd. Nou, zoals ademen voor je lichaam is, zo is bidden voor je geest, voor je ziel. En dat doe je ook ten alle tijden. In voor- en tegens. Dat is wat Jacobus leert. Dus bidden, dat is niet wat je erbij doet. Zo van, dat doe ik er ook nog bij. Nee, bidden is een stijl van leven. Een levenshouding. En misschien is dat wel de allerbelangrijkste boodschap, had je niet verwacht. Maar is dat de allerbelangrijkste boodschap in Jacobus hoofdstuk 5? Bidden. Iemand vraagt, wat betekent dat eigenlijk, bidden? We spreken er makkelijk over, hè? Bidden. Maar wat is eigenlijk bidden? Wat houdt het nou in, bidden? Nou, luister goed. En er valt veel meer over te zeggen. Maar bidden is, als jij als schepsel, kwetsbaar, zwak, vergankelijk. Jij als schepsel spreekt met je schepper. En ik hoop dat je vanmiddag kan zeggen, als je spreekt met je herschepper. Je bent in gesprek met hem. Waarover? Nou, allereerst om hem te loven, te danken, te prijzen, hem dat te geven wat hem toekomt, krachtens wie hij is. Dat is bidden, aanbidden. Je bent ook in gesprek met hem om iets te vragen. He, laat alles onder dankzegging door bidden en smeken bekend worden bij God. Om iets te vragen. Maar je bent ook met de Heer door middel van gebed in gesprek om hem te betrekken bij alle dingen van je leven. Wat bijzonder, hè? En weet je wat er ook bij hoort bij bidden? Bij bidden hoort ook dit, het geduldig en met vertrouwen wachten, misschien beter gezegd verwachten, de reactie van de Heer. Nou, is bidden uitdagend of niet? Nou, daar had je best enthousiast op mogen reageren. En toch vinden we bidden moeilijk. Vraag aan mensen, hoe is het met je stille tijd? 9 van de 10 keer hoor je, kan beter. We vinden het moeilijk om te bidden. Geen verwijt, hè? Begrijp me goed. Maar hoe komt het dat de bidstonde, de minst bezochte bijeenkomst, is vaak in de gemeente? En het is niet toevallig dat je altijd dan wat hebt, toch? Als bidden nou de stijl van leven is. Een lifestyle. Als het als adem voor je ziel is. Ja, maar ik bid thuis. Nee, ik ken alle argumenten, ik begrijp het. Maar voel je, bidden. Welke plaats neemt gebed in ons leven? Persoonlijk, in ons huwelijk, in ons gezin, in de gemeente. Gebed als stijl van leven. Als levenshouding. Spreuken 3 vers 6 verwoordt het, ja, op zijn mooist eigenlijk. Wat staat daar? Ken hem, de Heere, in al je wegen en hij zal je paden recht maken. Dat betekent, dat houdt in, dat hij jou veilig zal leiden, ook door de moeite van het leven. Ken hem in al je wegen. Herken je dat? Er is niks te groot voor de Heere God. Er is ook niks te klein. En soms zijn kinderen daarin een voorbeeld, hè? Die bidden, ja, die bidden voor van alles en nog wat. Soms schaam je je plaats vervangen dat je daarvoor bidt. Als je je kind hoort bidden, maar dat is toch mooi, puur. In al je wegen. Dat is iets moois. De Heer betrekken in alle dingen van het leven. En daar voeg ik aan toe, naast alles wat ik over bidden heb gezegd, dat de weg tot de Vader is vrijgemaakt. En nadat ik dit heb gezegd, beantwoord nou eens de vraag. Hoe staat het met je gebedsleven? Hoe zag de afgelopen week eruit? Was gebed voor jou de stijl van leven? In de afgelopen 7 dagen. Nou, we gaan even inzoomen op die versen die ik heb gelezen. Ga ervoor zitten. En ik hoop dat je het kan volgen. Het eerste wat Jacobus noemt, is dat je in tijden van tegenspoed moet bidden. Is iemand onder u in lijden? Nou, dit zegt al heel veel, want blijkbaar kan je als christen, als wederomgeboren mens die de geest van God inwonend heeft ontvangen, te maken krijgen met lijden in je leven. De Bijbel leert heel duidelijk dat ook een christen met lijden te maken kan hebben. Waarom? Nou ja, na de zondeval in Genesis 3 is lijden het deel geworden van het menselijk bestaan. Deel van ons leven. Het was er niet. Maar het kwam in deze wereld door de zondeval. En dat lijden kan lichamelijk zijn, dat kan mentaal zijn, dat kan gevoelsmatig zijn, dat kan geestelijk zijn, lijden. En Paulus spreekt in Romeinen 8 over een zuchtende en in barensnood verkerende schepping. Dat is waar we ons in bevinden met elkaar. En de gevolgen daarvan, ja, die ondervinden we, de een meer, de ander minder, lijden. Daarnaast, luister goed, kunnen we ook lijden vanwege verkeerde keuzes die wij hebben gemaakt in ons leven. Brengt ook lijden met zich mee. Er is ook een lijden, dat leert apostel Petrus, dat het gevolg is van de navolging van Christus. Daar heb ik met jullie over nagedacht in de preek over de Petrusbrieven. Lijden wat het gevolg is van de navolging van Christus. En Jacobus, hij spreekt over lijden, wat je ondergaat omdat mensen hun tong misbruiken, over je roddelen, jouw onrecht aandoen. Er is sprake van uitbuiting. Ook al die dingen zijn een vorm van lijden wat een christen kan overkomen. Kortom, allerlei vormen van lijden die ons kunnen raken. In meerdere of mindere mate. Als iemand lijdt, dan moet hij bidden, zegt Jacobus. En Paulus die sluit zich er helemaal op aan in 1 Thessalonicenzen 5. Hij zegt, bid zonder ophouden. Dat is wat, zonder ophouden. En dank God in alles. Dat is de wil van God. Nou, het is vrij hoogstaand vanmiddag, vind je niet? Bid zonder ophouden. En Jacobus, hij voegt eraan toe, als je lijdt, in welke vorm dan ook, in welke hoedanigheid ook, ga vooral bidden om kracht, om volharding. Want er is ook een keerzijde, en dat is belangrijk om te noemen, er is ook een keerzijde, lijden kan namelijk ook leiden tot verbittering. En het verwijten maken naar de Heere God, in plaats van dat je tot gebed komt. Strek je uit naar Hem die gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. Die maar hoeft te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Doe een beroep op zijn almacht, zijn alwetendheid. En vooral doe een beroep op zijn belofte. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Ik las Psalm 50 vers 15, een prachtige tekst. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid en ik zal u eruit helpen. En waar mondt het in uit? Ja, dat is het. Nee. En u zult mij eren. Ik geloof dat het daarom gaat. We horen van vandaag veel over gebed en over genezing. Maar in heel veel gevallen krijg ik het gevoel dat toch de genezer, degene die het middel is, centraal staat. Of de zieke die geneest. Maar wat zegt de Bijbel? Roep mij aan. Ik zal je uithelpen. Uit die benauwdheid, linksom of rechtsom. Maar uiteindelijk gaat het er mij om dat ik verheerlijkt zal worden. Dat moet je vasthouden. Als dat gemist gaat worden, dan kan je hele mooie dingen zeggen over gebed en over genezing. Maar als dat gemist wordt, dan zie je dat de mens langzaam maar zeker centraal gaat staan. Nee, zegt de Heer zelf, het gaat om de verheerlijking van mij. Dat is het eerste. Bid als je lijdt. Het tweede, dat is dat Jacobus noemt dat ook in tijden van voorspoed er gebeden moet worden. In tijden van voorspoed. Dus niet alleen in tijden van lijden, van tegenspoed, maar ook in tijden van voorspoed. En dat noemt hij heel specifiek lofzingen. Lofprijzen. Dat is mooi, hè? Ik weet niet, hebben jullie heerlijk gezongen zojuist of niet? Komt je hart daar dan niet mee? Dat is belangrijk, hè? Soms vinden we het moeilijk om uiting te geven van wat er in ons hart is. Je emoties. Durf je die te uiten? Ja, doe maar gewoon, dan doe je al gek zat. Nee, dat begrijp ik wel. Maar lofprijzing is een middel waardoor jij uiting kan geven van wat er in je hart is. Ja, maar zo ben ik niet. Ook dat argument ken ik, maar soms moet je je wel eens tot dingen zetten. Moet je een stap zetten. Moet je dingen doorbreken in je leven. Uiting geven aan dat wat er in je hart is. Ja, dat is een hele stap voor mij. Ja, dat is voor mij ook zo. Voor mij niet minder. Hè, maar uiting geven. Lofprijzing en aanbidding. En Jacobus noemt dat in het lijstje van gebed. Daarom geloof ik dat lofprijzing, lofzingen, een uiting is van een hart van aanbidding. Het is een vorm van gebed. Nou, dan ga je al anders zingen, toch? We zingen geen liedjes. We gaan een liedje zingen of zo. Sorry, maar dat vind ik altijd een beetje goedkoop. Nee, we nemen de tijd om de Heer te loven en te prijzen. Dat is een specifiek blok in de samenkomst. Geen liedjes zingen, maar hem verheerlijken als je goed in je gemoed bent, als je positief bent, als je dankbaar bent, maar soms ook als je wat negatiever bent, hebben we altijd reden om ons in de Here te verblijden. En weet je wat het bijzonder is? Lofzingen, wat hier staat, het woord in het Grieks, voor sommigen is dit echt heel goed nieuws, betekent letterlijk tokkelen op de snaren van een harp, een citer of een lier. Dus lofzingen, lofprijzen, heeft echt te maken met zang en muziek. Ga nou niet doen alsof dat niet belangrijk is in de gemeente. Dat is zeer belangrijk. En dat moet ook een prominente plaats hebben. Ik merk soms dat ik een lied nodig heb om... Ja, dat valt tegen, hè, van me. Maar om erin te komen. Voor mij is een zangdienst heel belangrijk. Als er slecht wordt gezongen, als de muziek slecht is voorbereid, als het niet loopt, dat verhindert mij in het spreken. Daar mag je van vinden wat je vindt, zo ervaar ik dat innerlijk. Maar als de lofprijs en de aanbidding heerlijk loopt, dan wordt de loper uitgerold. En dat spreekt veel gemakkelijker. En ik geloof niet dat het te maken heeft met het kunstje muziek, maar ik geloof dat echte lofprijs en aanbidding de Heere God geeft wat hem toekomt, krachtens wie hij is. En vervolgens wil hij ook de volle zegen gaan geven. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Zo belangrijk. Dus we zingen geen liedjes zomaar omdat het erbij hoort. En dat staat er nu eenmaal in elke liturgie. Nee, we loven en prijzen de Heer om wie hij is. Hem komt toe alle lof, alle eer, alle aanbidding van u aan. Tot in eeuwigheid. David zegt in Psalm 103, loof de Heer, mijn ziel. En al wat... Ja, dat gaat helemaal door je heen, hè. Dat tintelt door je, dat. Al wat in mij is, zijn heilige naam, loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Ik zeg het tegen jullie, ik zeg het tegen mezelf. Heeft iemand goede moed? Is er voorspoed? Is er blijdschap? Is er een opgewekte stemming? Hou het niet voor jezelf. Maar uit het naar de Heere God. Hij wil betrokken worden, niet alleen in ons leed, maar ook in onze vreugde. Hij wil betrokken zijn bij elk levensterrein. Vind je dat niet mooi? En hij als de almachtige schepper. Wil hij betrokken zijn bij mijn kleine leventje hier op aarde? Hij wil betrokken zijn. Is toch heerlijk of niet? Laat je bemoedigen vanmorgen. Ik mag met hem in gebed zijn over mijn lijden. Maar ik ben met hem ook in gebed, in aanbidding. Vanwege de vreugde die in mijn hart is om wie hij is. Dat mag ik uiten. Ik ben daar erg dankbaar voor. Er is wel eens gezegd, zingen dat is dubbel bidden. In die betekenis dat we de Heer loven en ook dat er iets in opgesloten ligt van we beminnen hem. Ouderwets woord, maar wel mooi toch? We loven hem, we beminnen hem, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat ligt er in opgesloten. Dat is het tweede. En nou het derde. En daar zal ik iets meer over zeggen. Het derde wat Jacobus noemt in het kader van gebed is: niet alleen is er iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lof zingen. Maar wat zegt hij nog meer? Laat voor je bidden in tijden van ziekte. Ziekte is een bijzondere vorm van lijden. Ziekte hindert ons fysiek. Het belemmert ons in ons doen, in ons laten, in je huwelijk, in je gezin, als je dat gegeven is. Wat lezen we? Lees maar mee in vers 14 van Jacobus 5. Is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Nou, even heel simpel vertaald. Die zieke, die roept de oudste, of zo je wilt, de ouderlingen. Zij bidden, dat is de hoofdmoot, dat bidden gaat vergezeld van zalving met olie. En dat alles in de naam van voorganger A, B of C, nee, in de naam van de Heere. Dat staat er. En het gaat hier heel specifiek over ziekenzalving. Wat is voorbehouden aan de ouderlingen. En die ziekenzalving is een beetje op de achtergrond geraakt. Ik heb me van de week wat meer verdiept in de achtergrond daarvan. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk is het een van de sacramenten. En vroeger, ik weet niet hoe het nu is, maar als dan de priester met zijn lange jurk door de straten ging. Het laatste oliesol ging bedienen. Dan keek je hem altijd na. Waar gaat hij heen? Want die zieke zalving, dat laatste oliesol, werd toegepast op een stervend iemand. Dat is eigenlijk wel jammer, want dat was een soort... ik ben niet zo voor die sacramenten, maar dat zou je wel begrijpen. Maar dat was een soort voorbereiding, afsluiting. De zieke zalving, maar wij gebruiken hem anders, toch? Wij gebruiken hem liever niet om af te ronden. Maar wij doen het in geloof en vertrouwen op genezing. En de reformatie, die heeft heel veel hersteld wat misging in de Rooms-Katholieke Kerk. Alleen ik merk dat de reformatie eigenlijk niets heeft gezegd over die ziekenzalvingen. En die weer even terug heeft gezet, daar waar die thuis hoort, voor het voetlicht heeft gebracht. En wat merk je dan? Dan worden mensen heel onrustig als je spreekt over genezing, over ziekenzalvingen en dat soort zaken. Maar het is eigenlijk een prachtig instrument, middel, gegeven door God zelf. En dat wat verduisterd is of verkeerd gebruikt is. Maar laten wij nou niet het kind met het badwater weggooien. Maar kijken, wat zegt de Bijbel daarover? Dat is boeiend. Althans, dat heeft mij aangesproken deze week. Nu vraagt iemand, jullie luisteren allemaal aandachtig. Maar welke ziekten komen nou in aanmerking voor ziekenzalving? Je wil een lijstje natuurlijk, want dan kan je ons bellen, mailen. Nou, dat is nog niet zo eenvoudig. Ik las in de voorbereiding, terecht denk ik, dat het niet zomaar gaat om een griepje of een verkoudheid. Het woord dat Jacobus hier gebruikt voor ziek, dat wijst erop dat de zieke zwak is en zonder kracht. Dat kan je vertalen zo vanuit het Grieks. En ook is het duidelijk dat de zieke de samenkomst niet kan bezoeken. Waar blijkt dat uit? Nou, hij roept de oudste bij zich. Dus het heeft iets in zich van, ik kan niet komen, kunnen jullie naar mij komen? Dat zegt ook iets, hè? Met een verkoudheid. Ja, sommigen blijven met een verkoudheid al weg uit de dienst, helaas. Ja, ik ben zo verkouden. Maar ja, dan snotter je toch een keer extra. Wees welkom. Maar hier gaat het over meer dan een griepje of een verkoudheid. Daarnaast lezen we de uitdrukking, de Heer zal hem oprichten. Nou, dat zou erop kunnen duiden dat het gaat om iemand die op bed ligt of aan huis gebonden is, terwijl de kracht hem ontbreekt om op te staan. Ik weet wel, het is niet helemaal met een schaartje te knippen, maar het zijn wel gegevens in Jacobus 5, dat het niet zomaar gaat om een verkoudheid of iets dergelijks. Je begrijpt wat ik bedoel. Het zijn echt serieuze dingen, als hier sprake van is. En laat het duidelijk zijn, voor zover je daar aan twijfelde, uiteraard mogen we elk fysiek ongemak in gebed bij de Heer brengen. In de naam van de Heer Jezus. Maar het gaat bij ziekenzalving niet zozeer over deze kleinigheden, al kan je er ook last van hebben. De zieke roept, dat is een belangrijk gegeven, hou dat vast. De zieke roept. Hij is, of zij is, de roepende. En waarom benadruk ik dat? Nou, hij roept de oudsten bij zich. En broeders, zusters, uit die roep blijkt het geloof en de gehoorzaamheid die zieke wil praktiseren. Dus het geloof komt in die roep openbaar. En hij wil de Bijbelse principes praktiseren, in de praktijk gaan brengen. En daarvoor roept hij de oudsten. En de oudsten, de ouderlingen, en dat is ook onze visie in deze gemeente, zij zijn de officiële vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeente. En zij hebben niet alleen een verantwoordelijkheid van de Heer ontvangen, een roeping ontvangen, maar zij hebben ook geestelijke autoriteit, geestelijk gezag ontvangen. Het is heel belangrijk wat ik nu ga zeggen. Want wat doet Jacobus? Jacobus plaatst de bediening van genezing door gebed en zalving binnen het kader van de plaatselijke gemeente. En het is niet overbodig om dat vandaag te onderstrepen. Dus Jacobus zegt, roep de oudsten in het kader van de gemeente, willen zij je zalven, willen zij voor je bidden. Dat is heel belangrijk. Want het schiet vandaag alle kanten op. Met alle risico's en gevolgen van dien. Dus dit is heel eenvoudig wat hier staat. Vervolgens spreken die oudsten een gebed over de zieke uit, waarbij ze hem of haar opdragen aan de Heere God. Maar in het Grieks staat, letterlijk, dat ze over hem of over haar, ik zeg het wat overdreven, een gebed uitspreken. Nou, dat heeft tot gevolg dat als we, en ik heb het meerdere keren gedaan, zieke zalven, dan doen we dat onder handoplegging. We bidden over de zieke een gebed uit. En doen dat door handoplegging. En uiteraard kan de olie niet ontbreken. En dat is bijzonder. Dat wordt dan aangebracht, het meest praktisch, op het voorhoofd van de zieke. Maar dan zou je zeggen, ja, die olie, dat is toch een uiterlijk teken. En wij leven toch niet meer bij uiterlijke tekenen. Maar de Heer geeft vaker uiterlijke tekenen, of niet? Kijk, strikt genomen, dat is niet om vervelend te doen. Maar strikt genomen kunnen we ook avondmaal houden zonder brood en wijn. En gewoon je gedachten laten gaan naar Golgotha en naar de Hof van de Opstanding, toch? Toch zegt de Heer, nee, ik geef je brood, ik geef je wijn, druivensap zo je wil, matzah zo je wil, prima. Dat geef ik als uiterlijke tekenen. En als we dopen, nou ja, ik geef je het uiterlijke teken van het watergraf. Ook een teken, toch? Iets zichtbaars. En daarin ga je onder, voor zover je nog niet onder bent gegaan. En je staat weer op. Het is een beeld. Zoals doop een beeld, een zichtbaar teken heeft, zoals het avondmaal zichtbare teken heeft, zo heeft ook ziekenzalving een zichtbaar teken. Wat is het zichtbare teken? Dat is de olie die aangebracht wordt op de zieken. En die tekenen, de Heer geeft ons die zichtbare tekenen als versterking, als geloofsversterkend om zo te werken. Nou, het zalven, onthoud dat goed, dat is niet iets apart, zo in de zin van we bidden en we zalven. Nee, het is bedoeld als een begeleiding en ondersteuning van het gebed. Dus het gaat om het gebed voor de zieke, begeleid, ondersteund door de zalving. Dus hou dat wel bij elkaar. En daarbij is de zalfolie, dat hoef ik jullie niet te vertellen, natuurlijk niet het geneesmiddel, sommigen gaan wel zover. Maar olie in de Bijbel is nagenoeg altijd een beeld van de Heilige Geest. Lees het maar na. En als je kijkt naar zalving, dat vond ik ook heel mooi in de voorbereiding. Zalving werd toegepast bij koningen, bij priesters, bij profeten. Dus ze werden apart gezet, maar die zalving had bij hen heel duidelijk de betekenis. Je bent toegewijd aan de Heere God. Er werd een verbinding aangebracht tussen degene met de bediening en degene die riep tot de bediening. Er ontstond verbinding, toewijding. Nou, de zalving, en blijf goed luisteren, de zieke roept, daaruit blijkt geloof en het verlangen te gehoorzamen. De zalving getuigt ook hiervan. Deze mens, de zieke, behoort de Heere toe. Zoals die priester de Heere toe behoorde, zoals die koning de Heere toe behoorde, zoals die profeet de Heere toe behoorde. Die zieke, die gelovige, die wil praktiseren wat God in zijn woord heeft bevolen. Ja, die zieke behoort de Heere toe. Die behoort het leven toe. Dat is mooi, hè? De olie, een beeld van de geest die iets in en door ons heen wil bewerken. En de zalving als beeld van wie wij toebehoren. Hij heeft recht op ons leven. God is niet de God van de dood, maar de God van het leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De dood hoort niet bij het leven. Is door de zonde in de wereld gekomen. Laat je niet wijsmaken dat de dood een afronding is van een bepaalde cyclus of zo. Nee, de dood is gevolg van de zonde. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Bijbel, is de God van het leven. En wij verbinden de zieke aan de levende God. Hem behoort hij of zij toe. Gebed om genezing, onder handoplegging en zalving met olie verbindt de zieke. Nou komt het aan de machtige naam van de hemelse heelmeester. Dat is mooi, hè? Want er staat hier, in de naam van de Heere. Bidden en zalven in de naam van de Heere geeft aan. En zo eenvoudig is het, hè? Maak het ook niet ingewikkelder. Bidden in de naam van de Heere geeft aan dat die oudsten, de ouderlingen, eenvoudig handelen in opdracht van de hemelse heelmeester. Is toch eenvoudig of niet? Zij doen wat de Heer heeft voorgeschreven. En de zalving wordt dan ook niet gedaan vanuit eigen kracht of op gezag van oudsten of ouderlingen. Nee, niets van dat alles, maar in de naam van de Heer Jezus Christus. Als je meeschrijft, moet je Handelingen 4 vers 7 maar opschrijven. Dat is wel bijzonder, daar worden de apostelen overhoord, uitgehoord. Want ja, ze hebben die kreupelen laten lopen en dan, in wiens naam hebben jullie dat gedaan? Ja, dat waren de oudsten van. Nee. In de naam van Jezus Christus komt die ene naam waarin alles opgesloten is. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Je vindt dat ook in het boek Handelingen terug. En als we vandaag spreken over heling, genezing, fysieke lichamelijke genezing, dan is dat veel breder, dat is ook een belangrijke opmerking, dan medische genezing. Het is niet voor niets dat Jacobus ook schrijft over zonde belijden en vergeving ontvangen. Dus de Heer heeft veel breder zicht op niet alleen wat we nodig hebben, maar hij heeft een veel breder verlangen. Zou je dat nooit vergeten? En daar kom ik zo nog even op terug als het gaat over de verhoring. Het is niet voor niets dat Jacobus schrijft over zonde belijden en vergeving. Er is een verband tussen lichamelijk en geestelijk herstel. Nou, in het algemeen gesproken kunnen we dit zeggen. Dat zonde en dood gevolgen zijn van de zondeval in het paradijs. Daar zijn we het over eens, denk ik. Maar wat Jacobus bedoelt hier is, er kan, en je moet voorzichtig zijn hoor, er kan sprake zijn van persoonlijk bedreven zonde in het leven van de zieke, die of de oorzaak zijn van ziekte, of genezing in de weg staan. Kijk, als je te veel drinkt en je krijgt last van je lever, dan moet je voorzichtig zijn, maar begrijp je? Als je rookt, moet je niet doen. Je krijgt last van je longen. Er is een oorzakelijk verband. Kijk, daar kan je ook kinderachtig over. Het heeft niks met wetties te maken. Het is gewoon de werkelijkheid. Daar moet je rekening mee houden. Dus het kan zijn dat er een oorzaak is. Niet altijd zo, moet je voorzichtig zijn nogmaals, maar Jacobus legt wel een vermogelijk verband. En als je je wilt laten zalven, dan word je er ook toe opgeroepen om jezelf te onderzoeken of er dingen tussen jou en de Heere God instaan, of dat er dingen tussen jou en andere medebroeders instaan. En dan behoor je die uit te spreken. De Bijbel noemt dat hier ook belijden. En wat is belijden? Zonde belijden, dat is niet zeggen wat de mensen over zonde zeggen, maar dat is nazeggen over wat God over zonde zegt. Zie het verschil? Je kan tegen mij zeggen, ja, tante Mien, die doet niet zo moeilijk hoor over dat punt. Jij wel? Ja, maar het maakt mij ook niet uit wat tante Mien ervan vindt. Zonde belijden heeft te maken met dat ik God nazeg in wat hij heeft voorgezegd. Even los van wat ik voel en wat ik vind en wat de cultuur zegt en wat de trend is en wat hip is. Dan gaat het helemaal, wat heeft hij gezegd? Dat is belijden. Nazeggen. En waar de Heilige Geest, broeders, zusters, en laat ik dat echt aan je meegeven, aanwezig is, ook hier vanmiddag, kunnen zonden openbaar worden. En dat geeft helemaal niet. Vind je dat moeilijk? Vind je dat spannend? Als Gods geest overtuigt, dan legt die dingen bloot in je leven wat je liever niet hebt. Dat is de geest van God. Dat kan ik niet. Dat is de geest van God. En dat is ook belangrijk in het kader van ziekenzalving. We mogen het gewoon laten gebeuren. En broeders, zusters, niets is zo bevrijdend dan als je je zonde aan iemand belijdt. Want dan kan de Heer het wegnemen en mag zijn vergeving jouw deel zijn. God die vergeeft, maar stel voor dat we als oudsten bij je komen en je beleidt iets, dan kunnen wij ook vergeven. Dat is toch een zegen? En wat is het geweldig als je onderling dingen recht maakt, dan mag je elkaar vergeven. Zie je de kracht van vergeving in drie dimensies? Dat zegt Jacobus. Dus het is helemaal niet negatief, de overtuiging, bewustwording van zonde, het beleiden van zonde. Het is zeer bevrijdend. En broeders, zusters, is dat misschien niet het probleem vandaag? Dat we misschien wel dingen onder de dekmantel houden die openbaar moeten worden. En dat God zijn kracht niet kan tonen vanwege deze reden. Dan klagen we misschien over hem of haar. Misschien ook over jezelf. Maar zijn we eerlijk op alle terreinen van het leven? Ik zeg dat in alle liefde. Want wat is van belang? En laat me dat onderstrepen. De Bijbel heeft niet alleen het lichamelijke, maar ook het geestelijke welzijn van ons voor ogen. Geloof je dat? De Heer wil dat het lichamelijk en geestelijk goed gaat. Daar ben ik van overtuigd. En dat er dingen gebeuren die wij niet begrijpen, dat zij zo. Maar ik geloof dat de Heer daarop uit is. Nou, even pas op de plaats. Nog los van de uitkomst en de verhoring. Maar wat zijn we ontzettend gezegend door middel van het gebed. Amen. Wat zijn we ontzettend gezegend. Dat wij als schepselen 7 dagen in de week, 24 uur per dag, als nietige schepselen, in contact mogen zijn met een almachtige schepper. Ja, met mijn herschepper. En dat ik hem mag betrekken in alle situaties van mijn leven. En weet je, ik geloof dat het niet zozeer gaat om genezing in Jacobus 5. Maar weet je waar Jacobus je op wil wijzen, voor het eerst of opnieuw? Om die bijzondere eenheid, intimiteit met hem. In alle omstandigheden van mijn leven. En als God het niet verhoort, althans, als hij niet laat gebeuren wat ik graag zie gebeuren, dan deel ik nog in die intieme omgang met hem. Dat moet het geheim zijn. Ik heb Christen op een sterfbed zien liggen, doodziek. Maar rijk in de Heer. Ik heb een vrouw begeleid waarvan de man genezing claimde. Terwijl die vrouw, ik mocht haar begeleiden, rijp was om naar de Heer te gaan. En tegen alle uitspraken van doktoren in, bleef die man maar. En er ontstond wrijving tussen die man en vrouw. Toen heb ik tegen die man gezegd, mag ik een keer met je wandelen? Ik vond het een beetje lastig om aan het bed daarover te spreken. Hij zei, dat is goed. Toen heb ik tegen hem gezegd, ik zeg, jij verhindert je vrouw om heen te gaan. Je bent een blokkade voor haar, want zij is in de overgave. Haar lichaam is op, de tijd is gekomen. Laat haar rustig sterven. Maar jij claimt iets waar zij niet over nadenkt, waar zij geen behoefte aan heeft. Ze wil heen gaan. Dat is bijzonder, hè? Dus God gaat soms ook die weg. Zij kende de Heer in alle omstandigheden. En zij leidde een leven van gebed. Zij wist zich helemaal één met de Heere wat betreft haar zorgen, haar zegeningen, haar gevoelens, haar emoties, haar ziekte. Broeders, zusters, deze zegen, dit voorrecht, stijgt ver uit boven de oplossing van al mijn problemen. Geloof je dat? Als je het niet gelooft, Psalm 63 vers 4 zingt het uit. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Kijk, als dat je hartsgesteldheid is, dan mag je vanuit die hartsgesteldheid gebruik maken van ziekenzalven. Begrijp je wat ik bedoel? Maar dan is dit het fundament waar je uit leeft. En dan is alles wat God geeft meegenomen. Nou, ik zie sommigen van jullie denken, ik moet de tijd een beetje in de gaten houden. Het klinkt mooi, zeg je misschien, maar wat mogen we nou van gebed verwachten? Nou, dat is een goede vraag, dat is een mooie vraag. Misschien zeg je, het klinkt als een klok. Ik ben helemaal enthousiast geworden over gebed in lijden, in voorspoed, als ziekte me treft. Ik ben er helemaal klaar voor. Maar mag ik iets verwachten? Nou, even alle registers uit, oké? Het laatste stukje. Want Jacobus die is zeer enthousiast. Hij zegt, ja, je mag heel veel verwachten. Jacobus heeft grote verwachtingen van het gebed. Omdat het mij verbindt met een almachtige God. Die boven alles en iedereen staat. Is dat niet indrukwekkend? Daar ben ik intiem mee verbonden. Het is immers een door God gegeven middel, een instrument. En Jacobus zegt, maak er gebruik van. Maak er gebruik van. En broeders, zusters, laten we om te beginnen hiervan uitgaan. Laten we hiervan uitgaan. Dat we veel van de Heere zullen verwachten. Ik merk dat sommigen beginnen aan een gebed en in hun ogen zie je al de twijfel. Nou, dan kunnen we soms misschien wat leren van andere kringen. Die er iets zekerder in staan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hebben we nog vertrouwen? Hebreeën 11 vers 6 zegt, wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En beloont degene die hem ernstig zoeken. Dat moet het uitgangspunt zijn. En dat zegt Jacobus ook. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. Waar denk je allereerst aan? Nou ja, dan denk ik allereerst aan de Heer Jezus. Hij die zit aan de rechterhand van de Vader, die voor ons bidt en die voor ons pleit. Zijn gebeden worden altijd verhoord. Maar dat mag ook ons verwachting geven, want wij mogen onze gebeden besluiten in de naam van Jezus. Maar wie zijn nog meer rechtvaardig? Nou, wij dan gerechtvaardigd door het geloof, we hebben vrede bij God. Wij hebben deel gekregen aan de gerechtigheid. Maar wat Jacobus hier bedoelt in het kader van de hele brief, dat zijn zij die rechtvaardig leven. De tzaddik, de man en vrouw van Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet zit in de kring van de spotters. Nou ja, je kent hem. Die rechtvaardige, die ook rechtvaardig handelt en wandelt. Voor hem is ook, voor zijn gebed is veel verwachting. Niet zozeer vanwege zijn persoon, karakter, intellect, achtergrond, nee. Maar omdat die rechtvaardige vanuit zijn rechtvaardige levenswandel een beroep doet op de belofte van een almachtige God, die niet liegen kan. En waarvan geldt dat alle beloften van God in Christus Jezus ja en amen zijn. Ja, wat ik zo heerlijk vind, ik ga dat niet verder benoemen. Maar als je dan vers 17 en 18 leest, die Jacobus, die had van Elia gehoord. Er wordt alleen maar altijd, hij zegt, zal ik je nog een voorbeeld geven? Want ik zie hier ook nog vertwijfeling, maar Jacobus die bruist van enthousiasme. Kom in beweging, zegt hij. Het is het middel wat God aan je heeft toevertrouwd. Om niet, had je niet verdiend, maar hij legt het in je handen. Een geweldig instrument. Hij zei, je moet eens denken aan Elia. Nou, als je in Israël komt, Elia, de profeet van de wonderen. Indrukwekkende bediening had Elia, hè? Elia was een man die ver boven ons stond. Nee, helemaal niet. Dat staat er niet. Elia was een mens zoals wij. Dat heeft me zo bemoedigd. Een mens. Van vlees, van bloed, met beperkingen. Met tekortkomingen, met vallen en opstaan. Soms, het was een held, hè, die Elia. Ik zou hem graag willen spreken. Met die Baalpriesters, hij was totaal niet bang. Hij spotte met ze. Maar voor één vrouw. Hij had geen moeite met 500 mannen. Hij had moeite met één vrouw. Heer, laat me maar sterven. Ik ben op, het hoeft voor mij niet meer. Dat is diezelfde Elia. Nou, dat was een man zoals jij en ik. Hij bad een gebed. Nou ja. En hij bad weer. God verhoorde. God verhoort eenvoudige mensen. Vergankelijke, zwakke schepselen. Die het niet in zichzelf zoeken, maar die het buiten zichzelf in hem zoeken, die absoluut te vertrouwen is. Je kan vandaag de nieuwe Elia worden. Je mag vandaag in deze tijd opstaan. Wat was de achtergrond van dit gedeelte? De laatste dagen. De komst van de Heer. De rechter staat voor de deur. En er staan vandaag mannen en vrouwen op die uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Is dat een bemoediging dit of niet? En je hoeft er niet voor te studeren om te gaan bidden. Je hoeft er niet voor je naar Jeruzalem, hoe graag ik er ook heen ga. Je kan gewoon thuis, op je fiets, waar je ook bent. Bidden met de pet op, met de pet af. Een stijl van leven. Ik vind dit zo bijzonder. Heer, ik, ja, hou nou eens op over jezelf. Ik nodig je uit, kom tot mij. Met alles wat je bezighoudt. Ken mij in al je wegen. Ik zal je paden recht maken. Heb grote gedachten over mij en klein over jezelf. En je zal zien wat dit in je leven gaat bewerken. Krijg je er al zin in of niet? Je zegt, stop maar, we gaan bidden. Maar proef je het. Laat gebed er niet bij hangen, lieve mensen. In je huwelijk niet, in je gezin niet, in de gemeente niet. Maar wees vurig en aanhoudend in het gebed. En heb grote verwachting van de Heere God. Ik moet gaan afronden. Jacobus. Hij weet ook dat gebeden niet altijd worden verhoord. Althans, niet op de wijze zoals wij dat graag zien. Iemand vraagt, betekent dat zieken worden genezen? Nou, dat kan inderdaad gebeuren, ja. De Heer heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En dat mag de insteek van je gebed zijn. Dat iemand fysiek, lichamelijk wordt genezen. Soms schenkt hij die lichamelijke genezing. En zien wij iets van het koninkrijk vandaag al oplichten. Is geweldig, toch? Prijs de Heer daarvoor. Maar het kan ook zijn dat de weg anders gaat. En de ziekte blijft. Paulus die heeft in de naam van Jezus veel zieken mogen genezen. Maar de doorn in zijn eigen vlees, die bleef toch zitten. Mijn genade, dat is voor jou genoeg. Ja, maar Heer, ik heb in de naam van... Mijn genade, die is voor jou genoeg. En in Mileten, toen moest hij zijn helper Trofimus achterlaten omdat hij ziek was. De Heer schenkt soms op een andere manier zijn zegen. En daarom, broeders en zusters, dat zeg ik ook in alle eerlijkheid, met al het enthousiasme wat ik over dit hoofdstuk heb. De eis en het claimen van is absoluut niet bijbels. Daar is de soevereiniteit van God. En daar is mijn verantwoordelijkheid als mens, als gelovige. En speel die twee niet tegen elkaar uit. Maar doe eenvoudig wat hier staat. En laat het over aan de Heer. In het vaste geloof dat Hij jouw vader is. Dat jij Hem mag noemen Abba, Vader. En dat je in die diepe overtuiging, te midden van de worstelingen van het leven, leeft in die waarheid. Ik weet dat alle dingen meewerken ten goede. Jacobus heeft daar weet van gehad, want het woord wat hij in vers 15 gebruikt voor behouden, heeft in het Grieks de betekenis van behouden, verlossen en helen. Maar wel met deze kanttekening. Dat kan een lichamelijk fysieke toepassing hebben. En dat kan een geestelijke toepassing hebben. Dus als hij spreekt in vers 15 over de zieke zal worden behouden, dan heeft dat woord behouden in zich behouden, verlossen, helen. Maar dat kan een toepassing hebben, lichamelijk of geestelijk. Met andere woorden, je kan zeggen de Heer handelt altijd. En dat is ook bedoeld met de woorden, de Heer zal hem oprichten. Of fysiek, lichamelijk, of geestelijk. Dus als je in de weg van gehoorzaamheid wandelt, wil de Heer je altijd zegen geven. Zijn tegenwoordigheid doen ervaren. Laten we beseffen dat God zijn soeverein weggaat met zijn kinderen. Maar dat hoeft ons niet ervan te weerhouden, lieve mensen, om voor zieken met vertrouwen, met overtuiging en met verwachting te bidden. Want God is in staat om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of dan wij beseffen. En dan het laatste. Als er dan iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en dat refereert natuurlijk naar vers 15 en vers 16, maar het gaat over zonde en zondebelijdenis. Als er dan iemand onder u is afgedwaald en hem terugbrengt, weet je wie er ook zo iemand was? Elia, die bracht ook mensen weer terug, een echte profeet. Als je iemand dan terugbrengt, die van de weg is afgedwaald, die zijn zondebeleid erkent, dan mag je weten van vergeving. Als je zo iemand terugbrengt bij de weg, de waarheid en het leven, dan red je een ziel van de dood. Want een dwaalweg leidt volgens de Bijbel tot de dood. En als je iemand terug mag brengen van die weg, zie je de bewogenheid onderling. Geen veroordeling, maar iemand terugbrengen naar de waarheid, naar het leven, naar de weg. Dat geeft zegen, je redt een ziel van de dood, maar ook dit, het bedekt een menigte van zonden. Het voorkomt dat zonden in de openbaarheid komen. Daar heb je toch geen plezier in, als de zonde van een broeder of zuster in de openbaarheid, die wil je bedekken toch? Nou, als je zo handelt met een afgedwaald iemand, dan ben je tot zegen voor die ander. Dan bedek je de zonde, je spreekt het niet allemaal uit, je ventileert dat niet allemaal. Je brengt het bij de Heer, je bespreekt het met de persoon in kwestie, je bent een geweldige zegen. Gebed. Wat een machtig middel heeft God ons gegeven om vandaag mee te leven. We zijn rijk gezegende mensen als we in Christus Jezus zijn, dat als eerste. Maar dat niet alleen. We zijn ook rijk gezegend als we veelvuldig en vrijmoedig gebruik maken van dat machtige wapen, bij ons beter bekend, het gebed. En dat in alle omstandigheden van ons leven. De Heer zegene dit woord aan ons alle hart. Amen.